Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.
We kijken uiteraard terug naar die aanval afgelopen zaterdag van Iran op Israël en het Israëlische oorlogskabinet, wat vannacht bij elkaar kwam om te praten over: moeten wij een actie doen, terugslaan, ja of nee? Inmiddels is dat een ja. De grote vraag is, hoe gaat die tegenreactie eruit zien? Vandaag wordt er opnieuw gesproken door het oorlogskabinet. Maar we gaan erover spreken met Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator, en Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever. Mannen, welkom.
Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, iedereen kijkt naar hoe Israël gaat reageren. Maar wat we tot nu toe gezien hebben en weten van de bijeenkomst van het oorlogskabinet van Netanyahu, Bernard, waar kijk je tegenaan?
Nou, ik maak het mezelf gemakkelijk en kijk naar wat NBC, Amerikaanse station, naar boven heeft gehaald. En die zijn erg goed in het speurwerk. Let op, één bron, dus we moeten even uitkijken.
Ja.
Maar die zeggen, waarschijnlijk gaan ze bevoorradingsinstallaties of pakhuizen bombarderen waar materiaal klaar ligt voor Hezbollah. Dat zou dus waarschijnlijk buiten de Iraanse grens blijven.
Mm-hmm.
Wat op zichzelf, vind ik, enigszins een opluchting is. Want je moet er niet aan denken dat Israël een aanval gaat doen op Iraans grondgebied zelf. Is niet uitgesloten. Alleen het is volgens mij technisch een ongelooflijk ingewikkelde operatie. Want hoe kom je er? Je moet er dan naar heen. Israël heeft niet van die hele grote intercontinentale ballistische raketten. Dus die moeten vliegen.
Mm-hmm.
Nou, dat kan niet zo makkelijk. Ja, over Jordanië kan, maar over Irak is nou niet echt handig. Dus ze moeten omvliegen over Saoedi-Arabië, in de lucht getankt worden. Dat is allemaal een enorme operatie. En ik denk dat ze dat liever niet doen. Dus ze doen liever iets wat ze met wat ze in huis hebben. Hmm. Gewoon hun gevechtsvlieger, de F-35 vooral in dit geval, kunnen bereiken.
Mm-hmm.
En dat zouden dus militaire eenheden kunnen zijn. Nou, die heb je door heel Libanon en door een deel van Syrië. Denk maar aan die aanval die is geweest op dat consulaat in Damascus. Dat valt wat de Israëliërs betreft allemaal onder hetzelfde laken en pakken.
Mm-hmm.
Dus kortom, het zou een aanval worden, toch, wat heel veel mensen ook denken, op de zogenaamde proxies. Hm. Dus de
Hezbollah's van deze wereld.
Hezbollah en de Houthis en zo.
Ja.
Maar goed, nogmaals, ik ontleen dit aan een bericht van NBC News dat net is verschenen.
Ja.
En ga ervan uit dat die ze goed hebben ingewerkt. Maar kan net zo goed iets anders worden.
Ja.
Ik hoorde Mart straks spreken over allerlei andere opties. Misschien een klap op het atoomprogramma.
Ja, ja.
Er wordt van alles overwogen. Maar ik neem dit even serieus.
Oké, ik neem deze nog even mee. Hebben we net ook opgepikt. Janet Yellen, de minister van Financiën in Amerika, die heeft gezegd dat haar departement 500 individuen heeft op een lijst heeft gezet. En allerlei andere partijen ook, die betrokken zijn bij terrorisme vanuit Iran. En dat hebben ze nu in beeld. En ze gaan sancties instellen en werken met allerlei andere partijen om te zorgen dat de Iranse, zoals ze zegt, malign en destabilizing activity, dat die verminderd gaat worden.
Ja,
dus.
Nou, mijn eerste reactie zou zijn, dat mogen we hopen.
Ja.
Als het zich beperkt tot Het isoleren van een aantal mensen. Nou ja, we weten allemaal uit de ervaring ook met in het Oekraïne-Rusland-conflict hoeveel dat nou eigenlijk feitelijk betekent. Dat stelt dan niet zoveel voor. Maar toch, de symboliek daarvan is groot. In het Midden-Oosten is symboliek altijd ontzettend belangrijk. Dus misschien dat gebeurt. Ik hoop dat ze naar Yellen luisteren. Hm. Want ik denk steeds maar aan de woorden van Joe Biden. Daar hebben we het gisteren in de uitzending ook al over gehad. Die tegen de Israëli's zegt, jongens, doe nou gewoon niks, je hebt gewonnen.
Precies. Ja. Ja,
dus hou het nou simpel.
Je moet er niet overheen. Ja, precies. Ja.
Nou,
ja.
Maar dat past niet goed in het karakter van de Levant. Want daar is wraak toch een heel belangrijk onderdeel van de emotie. Dus je moet hopen dat het verstand wint.
Duidelijk. Geert-Jan, de Europese reacties, ook op dit verhaal over een oorlogskabinet wat toch overweegt met een tegenactie te komen.
Ja, ten eerste zijn die reacties best wel breed uitgemeten in de Israëlische media. Uh-huh. Heb ik gisteravond ook met Bernard even besproken. Want we hebben natuurlijk maandenlang ook gezegd dat Israël niet altijd naar Europa luistert. Nee. Dat alleen maar Amerika ertoe doet. Maar de Europese reactie hierop lijkt er wel toe te doen. En Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, even als belangrijkste spelers eruit lichten. Baerbock van Duitsland die zegt, Israël claimt dit nou als een verdedigende overwinning. Ja. Nou, in voetbaltermen, met lelijk voetbal kun je ook winnen. Mm-hmm. Het VK en Frankrijk zeggen ja, beter om in te zetten op isolement van Iran dan op hele harde vergelding. Dus laten we er met z'n allen voor zorgen dat we Iran verder uitsluiten, omdat het niet wil meegaan in normaal gedrag in de wereld. Mm. Dat zijn eigenlijk de reacties die natuurlijk duiden op terughoudendheid.
Ja, nou, mag ik één klein dingetje toevoegen? Mm-hmm. Wat hier niet speelt in het conflict met Iran is de emotie over Palestijnen. Want die doen in dit verhaal niet mee. Dus het is ook voor die Europese landen veel makkelijker om met constructieve ideeën en met tips te komen. Ja. Want je vervalt niet in een discussie over het recht en het onrecht van Israël. Daar zijn ze het eigenlijk allemaal wel over eens.
Ja, duidelijk. Mannen, we gaan even naar het andere verhaal. De Gaza-oorlog. De Spaanse premier Sanchez zoekt Europese steun om de Palestijnse staat erkend te krijgen. Gaat dat goed? Het zijn geen vrienden, Spanjaarden en Israëliërs.
Nee, maar dan kom je wel een beetje uit bij het punt van Bernhard. Ja. Dat Sanchez denkt dat hij onder andere door de aanval van Iran op Israël
een soort
momentum kan pakken. Maar ja, het werkt waarschijnlijk niet juist eerder andersom.
Ja.
Dus even de landen waar hij dan langs is gegaan. Tot nu toe bij Ierland, België, Noorwegen en hij krijgt nog Slovenië en hij gaat nog een keer naar België, naar de Kroo tijdens de Europese top komende week.
Mm-hmm.
Ja, en Portugal heeft hij ook contact mee gehad. Maar Portugal heeft al gezegd, ja, we gaan ons gewoon aan het EU-standpunt houden. Ja. Dus we streven wel naar een twee-staten-oplossing. Maar niet op de allersnelste manier, om het even zo te zeggen. Dus het is een leuk initiatief van Sanchez, vast ook met hele goede bedoelingen. En Madrid heeft ooit natuurlijk een enorme rol gespeeld in vrede in het Midden-Oosten, om het maar even zo te noemen. Maar ik denk niet dat hij heel veel verder komt.
Nee, precies. Dan eventjes over Gaza gesproken, Bernard. De transporten, want de humanitaire toestand daar is nog steeds waardeloos. Het lijkt eindelijk op gang te komen.
Ja. Ja, hoe vind je dat? Goed nieuws.
Ja, dat is goed nieuws.
Over het Midden-Oosten in de ochtendspits. Dat hoor je ook niet elke dag. Nee, de hulporganisaties, maar ook de VN, die zeggen het begint op gang te komen. Dus de Israëliërs die hebben wel degelijk op dit punt, denk ik, geluisterd naar de Amerikanen, maar ook de rest van het Westen eigenlijk. Dat zegt die toegang, ze hebben 2 of 3 toegangen. Die moeten allemaal open, er moeten allemaal vrachtauto's doorheen. En jullie moeten ietsje minder zeuren met die douanecontrole, wat ze voortdurend doen. Hè? Want het probleem is dat de Israëliërs ervan uitgaan dat elke vrachtwagen helemaal vol zit met materieel voor Hamas. En helemaal niet voor de gewone bevolking. Nou, hoe jij en ik daarover denken, dat laten we even in het midden. Maar dat is een van de hinderpalen. En ze worden op dat punt, ik zal maar zeggen, wat liberaler en wat makkelijker. En dat heeft dan de karavaan van vrachtauto's eindelijk op gang gebracht. Dus dat is goed nieuws.
En, absoluut.
Dat neemt een van de grote, je lost het probleem niet zo snel op.
Nee, oké. Maar het haalt wel wat
grootste en belangrijkste klachten eigenlijk van de hele wereld. Ja. Is zorg nou dat die mensen voldoende te eten hebben. Precies. En kleding hebben en ga ze maar door.
Ja, exact. Nog even naar Oekraïne, want en dat heeft weer direct verband ook met Iran en Israël. Want Geert-Jan Zelensky zei in een reactie, de lucht boven Oekraïne is hetzelfde als de lucht boven het Midden-Oosten. Waarmee hij doelt op, ja, je kan wel kennelijk inkomende raketten vanuit Iran meehelpen bestrijden. Maar als ik aanbel, dan gebeurt er niks.
Ja, exact. En ik zag hoe hij dat gisteravond verwoordde. Dat deed hij op zich op een hele nette manier. Want hij heeft ook alle partners weer bedankt die Oekraïne helpen met het verstrekken van luchtverdediging. We weten dat de situatie in Oekraïne momenteel nijpend is. Ja, en toen kwam Zelensky toch wel met, ik moet zeggen, weer een huzarenstukje. Als je kijkt naar hoe dat textueel is opgesteld. Hij verwijst naar hoe krachtig eenheid tegen terreur kan zijn, hoe effectief dat kan zijn, de actie van Israël, Amerika, het VK, Frankrijk en Jordanië. Samen voorkwamen ze dat terreur overwon en door samen te werken werd verdere escalatie voorkomen. Israël is geen NAVO-lid, dus actie was niet nodig geweest onder mom van artikel 5. Nou, verwijst hij weer even naar het conflict in Europa. En niemand is een oorlog ingesleurd. De westerse partners hebben simpelweg bijgedragen aan het beschermen van mensenlevens. Nou, en dan komt hij met dat citaat over drones in de lucht boven Oekraïne klinken toch hetzelfde als in de lucht boven het Midden-Oosten. En dan vind ik het pareltje, textueel gezien: terreur moet overal worden bestreden en verslagen en niet op sommige plaatsen ietsje minder.
Ja, wel mooi.
Hij koopt er weinig voor.
Daarom, hij krijgt er niks mee. Hoewel, anderzijds, over luchtverdediging gesproken, hij krijgt natuurlijk wel wapensystemen aangeleverd. Dat is toch wel een verhaal. Oké, maar toch.
Dingetje, hè? Er zit misschien een beetje beweging in wat er gebeurt in het Amerikaanse congres.
Nou, veel dat je naar vraagt. Mike Johnson, die lijkt met nieuwe plannen te komen. Hè?
Nou ja, wat hij heeft gedaan is, de Senaat is een plan aangenomen, dat is één pakket.
Ja.
En daar zit in hulp aan Oekraïne, hulp aan Israël, hulp aan Taiwan en nog een aantal kwesties over de grens en wat hobbyonderwerpen. Die zitten allemaal bij elkaar verpakt. En Johnson heeft gezegd, ja, dat gaat mij in het huis niet lukken. Maar wat ik wil doen is uit elkaar rukken. Dus die wil vier verschillende wetsontwerpen indienen, waarvan hij dan denkt, die hebben dan wel een kans. Zijn oppositie, Marjorie Taylor Greene en andere schreeuwlelijken, die hebben al meteen gezegd, dat kost je je kop. Dat zal ook wel gebeuren. Maar wij denken dan, Geert-Jan en ik hadden het er vanmorgen nog over, nou, als in elk geval dat voorstel maar door het huis komt, en dan zoeken ze het verder maar uit met de voorzitter. Mm-hmm. Alleen, als dat gebeurt, dan is dat dus een nieuw wetsontwerp. Dat verschilt van dat van de Senaat. Dat moet dan weer terug naar de Senaat, dat heet dan een Senate House Conference. En die moeten het eens worden over twee versies. Over één versie, gegoten uit die twee versies. En die moeten dan allebei weer worden goedgekeurd door allebei de huizen. Dus het is een lastige procedure. Dat gaat wel lukken, als het op deze manier lukt. Maar het duurt nog een hele tijd. En tijd is nu precies wat Zelensky niet heeft.
Nee, en de hele tijd, waar moeten we aan denken? Is er iets van te zeggen?
Nou ja, dat duurt weken voordat dat geëffectueerd wordt. En weer eindeloos heen en weer gemekker. En schreeuwpartijen van Trump die het allemaal een schande vinden. Ik bedoel, er komt nog een hele opera voorstelling aan.
Ja, dank Bernard Hammelburg, buitencommentator. En Geert-Jan Haan, Europa-verslaggever.
Instagram heeft gezinstools om jouw gezin een veiligere en gezondere ervaring te bieden op de app. Wanneer tieners hun Instagram-profiel instellen, zorgt standaard privéaccounts ervoor dat wat ze posten privé blijft voor hen en hun volgers. Met een dagelijkse tijdslimiet help je jouw tiener om zich aan gezonde gewoontes te houden op de app. En door toezicht samen in te stellen, krijg je meer inzicht in wie ze volgen. Ontdek meer over deze en andere gezinstools op instagram.com/gezinstools.